In de 3 weken sinds de dood van haar moeder had Becca Crane 1 ding geleerd over rouw. Het viel gewoon niet te voorspellen wat een stortvloed aan emoties kon teweegbrengen. De simpelste dingen konden haar van streek maken. Een Amerikaans accent in de Londense metro, een doos Cheerios ontbijtgranen, het hoofdbestanddeel van haar moeders dagelijkse menu, op een plank in de supermarkt, of de melodische, treurige vioolmuziek van een straatmuzikant aan de zuidkant van de Theems. Om een of andere reden wekte avondwandelingen langs de rivier, met uitzicht op de Houses of Parliament, zo'n diepe pijn in haar binnenste, dat ze amper kon ademhalen. Ze trok haar gebreide baret over haar oren en leunde over de koude metalen reling. Overal langs de zuidelijke oever van de Theems wierpen bolvormige lampen in gietijzeren lantaarnpalen een zacht licht op de stelletjes die hand in hand langs de oever liepen, terwijl het geluid van lachende kinderen vanuit een ouderwetse carousel haar kant op dreef. Ze wist niet goed waarom ze zichzelf kwelde met deze uitjes 's avonds. Misschien onderging ze liever de brandende pijn van verlies dan de gevoelloosheid die haar meteen na haar moeders overlijden in bezit had genomen. In Kingsbury, haar thuisstad, had ze verdoofd en gevoelloos rondgedwaald, alsof ze zichzelf bekeek in een film. Een klein, donkerharig weesmeisje dat zichzelf en alle anderen ervan probeerde te overtuigen dat ze het prima redde in haar eentje. "Bel me gerust als je iets nodig hebt," had haar tante door de telefoon gezegd, kort nadat Becca was teruggekeerd naar Londen om haar eerste studiejaren in het buitenland af te ronden. Die woorden hadden hol geklonken. Tante Rachel had niet eens de moeite genomen om de uitvaart bij te wonen, met het zwakke excuus dat ze op zakenreis moest en die niet kon afzeggen. Ze had zelfs haar aanbod van een part-time freelance baantje in de zomer ingetrokken. Dat aanbod was aanvankelijk bedoeld om Becca de kans te geven de zomer met Simon in Parijs door te brengen, zonder afhankelijk te zijn van de financiële steun van haar moeder. Maar nu, zo had haar tante sarcastisch opgemerkt, had Becca als eigenaar van haar moeders bescheiden landgoed geen financiële zorgen meer. Wat moet je in vredesnaam met zo'n huis beginnen? Becca wist het niet. Ze wist helemaal niets. Behalve dat ze haar moeder miste. Vreselijk miste. Een avondcruiseboot gleed voorbij. Van binnen verlicht. Becca stelde zich voor dat er jonge vrouwen zaten te kletsen en te flirten onder het genot van champagne en borrelhapjes. Met niets anders aan hun hoofd dan de man met wie ze het hoopte aan te leggen die avond. Net als haar vriendin Pippa. Pippa had geprobeerd om begripvol en meelevend te zijn. Maar behalve een stel slechte vriendjes had zij nog nooit iemand verloren. Haar advies, hoe goed bedoeld ook, was eendimensionaal. Afleiding, alcohol, plezier, seks. Het maakte niet uit wat Becca gebruikte, zei Pippa, zolang het haar gedachten maar afhield van de pijn. Iedereen kwam met een advies. Misschien gaf het hen een goed gevoel. Ze dachten haar te helpen om zichzelf daarna meteen weer te ontslaan van elke verdere verplichting van zorg en aandacht. Becca wist inmiddels wel wat haar vrienden aan beide kanten van de grote plas haar te bieden hadden. Je moeder zou willen dat je gelukkig was. Ze zou willen dat je de draad van je leven weer oppakt. Je moet reizen, de wereld gaan bekijken. Het leven is kort, maak er het beste van. Concentreer je gewoon op alle goede momenten die jij en je moeder samen hebben gehad. Probeer gelukkig te zijn. Kijk naar alles wat je hebt en waar je dankbaar voor kunt zijn. Geen van die gemeenplaatsen was in